Vanavond gaan we verder met de Titusbrief. De Titusbrief achter in de Bijbel, net voor de Hebreeënbrief, de algemene brieven, vinden we de brief van Paulus aan Titus. We hebben gezien dat Paulus aan Titus de opdracht geeft om op Kreta achter te blijven. Kreta, waar heel wat steden zijn. We hebben de vorige keer gezien dat Titus de opdracht krijgt om het werk daar verder te voltooien. Verder vorm te geven. Er was een aantal mensen tot geloof gekomen. En deze mensen die zouden in gemeenten moeten gaan samenkomen. Gemeenten waar ook oudsten aangesteld zouden worden. Er vindt dus ook een stukje organisatie plaats daarin op dat eiland Kreta. En we hebben de vorige keer gezien dat er letterlijk staat van stad tot stad moesten er oudsten aangesteld worden. Kreta wordt ook wel eens het 100 steden eiland genoemd. Er waren heel wat steden op Kreta op dat moment. Heel wat Joden die daar ook verbleven en woonden en zich daar helemaal thuis voelden. Inwoners van Kreta ook geworden waren. En toen hebben we gezien hoe Titus oudsten aan moet stellen. Waar je als oudste aan moet voldoen. Wie als oudsten aangesteld kunnen worden. De voorwaarden daarvoor. En nu zijn we bij vers 10 gekomen van het eerste hoofdstuk. Vers 10 tot en met vers 16 willen we graag met elkaar lezen. Want, en dat heeft natuurlijk te maken met hetgeen wat voorafgaand is, hè, anders zou er geen want staan. Dat heeft te maken met het aanstellen van oudsten. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hen de mond snoeren, daar zij hele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun eigen kring, hun eigen profeet, heeft gezegd, leugenaars zijn de Kretenzen altijd beesten en vatsige buiken. Nou, dat is al een hele stevige woorden zijn dat. En dan staat er in vers 13, dit getuigenis is waar, dus het is nog waar ook. Daarom weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Ze belijden wel dat ze God kennen, maar met hun werken verloochenen ze hem. Daar zij verfoeilijkt en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Nou, Paulus is hier nogal heel kras, heel cru over de mensen die we daar in Kreta tegenkomen. En je ziet hier heel duidelijk dat Titus een behoorlijke opdracht krijgt om hier op dit eiland met deze mensen iets moois te maken. En om daar gemeenten te stichten en ook op te bouwen. Nou, het begint met de woorden in vers 10, want velen willen van geen tucht weten. Nou, tucht heeft te maken met opvoeden, met een stukje gehoorzaamheid, geloofsopbouw. Velen willen van geen tucht weten. Je hebt als kind van God. En daar wordt de laatste tijd nog wel eens makkelijk over gedacht. Als kind van God hoor je heel vaak van, ik heb geen kerk nodig om te geloven. Ik kan net zo goed zonder kerk geloven. In wezen is dat een soort weg die je inslaat en zegt, ik wil ook niemand als het ware boven mij dulden. Ja? Ik accepteer geen gezag, ik ben gelovig en ik heb niemand verantwoording af te leggen. De enige die ik verantwoording afleg is de Heere God en geen mensen. Ja? Velen willen van geen tucht weten. Hè? Dus wij hebben geen oudsten nodig, we hebben geen gemeente nodig. Laat mij maar gewoon gelovig zijn en dat is voor mij voldoende. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Mensen die geen oudsten dulden in hun leven. Oudsten, en dat hebben we ook gezien de vorige keer, oudsten, dat zijn overzieners, opzieners wordt hier zelfs gezegd. Daar komt het woordje bisschop vandaan. We hebben het de vorige keer gehad over wat er staat in vers 7. Het is een beheerder. En u weet nog wel wat voor woord we toen gebruikt hebben. Hè? In het Grieks wordt hier letterlijk het woordje gebruikt. Het is een econoom. Een econoom. Iemand die als het ware de sleutel van het bedrijf krijgt en zegt, zorg jij er maar voor. Probeer het goed in orde te houden. Nou, er zijn dus beheerders in de kerk, oudsten in de kerk, die zorg dragen. En als deze oudsten zien dat er kinderen van God, broeders zijn, die een hele verkeerde weg opgaan, dan zeggen deze oudsten niet, oké, het is je eigen schuld, je bent autonoom, je moet het zelf maar weten. Nee, dan is de bedoeling dat je als herder naar je schaapjes toe gaat en zegt, kom op, je moet die kant op. We worden als kinderen van God schapen genoemd van de goede herder. En die goede herder die heeft in de gemeente herders aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de schapen. En het is niet anders. De Bijbel vertelt, laat het heel duidelijk zien, dat je als je gelovig bent, dan moet je ingevoegd worden in een gemeente. Moet je niet individuele gelovigen zijn, maar je moet ingevoegd worden in een gemeente samen onder het gezag in de eerste plaats van God, maar ook gezagsdragers en de oudsten in de gemeente, geestelijk gezag in de gemeente. En dan heb je inderdaad te maken met mensen die zeggen, ja, maar ik sta onder God en ik ben aan niemand verantwoording schuldig, alleen aan God. En dan zegt Paulus, dat zijn zulke ijdele praters, hè? Ze kunnen zo mooi praten. He, wat hier ook gezegd wordt, ijdele praat, maar in wezen misleiden ze je. Het is niet de weg die de Bijbel aanwijst. En dan zegt Paulus, met name heb je hier te maken met die mensen die uit de besnijdenis komen. Nou, dat is een beetje een moeilijk woord. Heeft een van u een idee wat Paulus hiermee bedoelt? Welke achtergrond hebben deze mensen? Dat staat heel duidelijk in vers 10. Pas op, juist voor hen die uit de besnijdenis komen. Dat zijn Joden, hè? Dat zijn Joden die op grond van Gods verbond met Abraham zich hebben laten besnijden. Dat is de besnijdenis, hè? Dus mensen die vanuit Joodse achtergrond invloed willen uitoefenen op de gemeente. Wat betekent dat? Op Kreta, en dat lees je ook in Handelingen, dat er ook heel veel mensen uit Kreta naar Jeruzalem gekomen waren voor het Pinksterfeest. Op Kreta was een behoorlijke grote Joodse gemeenschap, die daar handel bedreef. En vanuit deze Joodse gemeenschap waren er mensen tot geloof in de Jezus gekomen. Ze waren dus gewend om zaterdags naar de synagoge te gaan en onderwijs te krijgen in de wet, onderwijs te krijgen in allerlei spijswetten die er zijn, onderwijs te krijgen in de feestdagen die gehouden werden. Ze waren dus op en top Joods. En vanuit hun Joodse geloofsleven hebben ze ook de beslissing genomen om in Jezus te gaan geloven. En ze hebben ontdekt dat Jezus de Messias was. En toen zijn ze dus gelovigen geworden en zich ook aangesloten bij de gemeente. Maar velen van hen hebben ook hun Joodse bagage meegenomen. Dus die hebben dus als het ware het hele Jodendom meegenomen. En weet u, Paulus heeft hier in zijn werk altijd grote moeite mee gehad. Paulus werd vervolgd en uiteindelijk in de gevangenis in Rome gebracht. Waarom? Omdat de Joden hem haten. Het was met name door de tegenstand van het Joodse volk dat Paulus gevangen genomen werd. Ze werden jaloers en naijverig. En dat is de ene kant, bedreiging van buitenaf. Maar aan de andere kant had Paulus ook te maken met Joden die tot geloof gekomen waren en van binnenuit, uit de gemeente, het Paulus heel erg moeilijk maakten. Snapt u wat ik bedoel? Joden dus van buitenaf, die niet tot geloof gekomen waren en Jezus verwierpen, en Joden van binnenuit, die wel in Jezus geloofden, maar dat hele Joodse gedoe met zich meenamen. Ja? Joden uit de besnijdenis. Dus van twee kanten had Paulus het best wel moeilijk met de Joden. Hoe reageerde Paulus hierop? Nou, Paulus heeft altijd het Joodse volk lief gehad. Hij was zelf aan de ene kant Romein, maar aan de andere kant was hij ook puur Joods. En hij zegt, ik heb een voortdurend hartzeer, mijn hart keert zich om en ik hou zo verschrikkelijk veel van mijn Joodse broeders. En hij wilde hen graag tot geloof brengen. Hij had een zwak, een liefde voor zijn eigen volk en dat heeft Paulus nooit opgegeven. En hij heeft in de Romeinenbrief heel duidelijk gezegd, God heeft dat Joodse volk uitgekozen. En hij komt ook uiteindelijk tot zijn doel met het Joodse volk. Een ander die ook daar moeite mee had, was Luther. En Luther is precies omgeslagen. En aan het einde van zijn leven, met name aan het einde van zijn leven, heeft Luther, en het is, nou ja, dit is vandaag het 500-jarige Lutherjaar, het is 500 jaar geleden dat de reformatie begon, maar Luther werd antisemitisch. En die heeft het Joodse volk juist vervolgd. En heeft zelfs op een gegeven moment gezegd, we moeten de synagogen verbranden en de Joden wegjagen. En, hoe ga je hiermee om, hè? Met toch die constante dreiging vanuit het Jodendom. Nou, wat ik toch ook wil zeggen, ook vandaag hebben we nog steeds te maken met die beïnvloeding. Wat bedoel ik hiermee? In 1832, dat is een end terug, hè? In 1832, u heeft allemaal wel eens gehoord van de vergaderingen van gelovigen, hè? In 1832 had de vergadering van gelovigen al conferenties over het herstel van Israël. Ze hebben altijd geloofd van het begin af aan dat God met Israël een geweldig plan heeft. En ik denk dat zij binnen de evangelische kerken, binnen de reformatie, de oudste papieren hebben wat betreft dat zij wisten God heeft een plan met Israël. In 1919 is Johannes de Heer erover gaan schrijven. En heeft een boekje gemaakt, het herstel van Israël. En heeft ook heel veel, de vrije evangelische gemeenten. Hè, nou, jullie komen uit de vrije evangelische gemeenten van vroeger. De eerste vrije evangelische gemeenten hadden een enorme liefde voor het volk van Israël. Maar wel op een gezonde manier. En wat bedoel ik op een gezonde manier? Zij zeiden altijd van, ja, weet je, wij houden van het volk Israël en Israël komt straks tot zijn doel, maar ze hebben nooit, zijn nooit zo ver gegaan dat ze gezegd hebben, oké, de identiteit van het Joodse volk moet binnen het christendom gebracht worden. En dat bedoel ik daarmee, de Joden vieren de Shabbat en wij als christenen moeten ook eigenlijk de Shabbat vieren. Wij moeten van die zondag af. Ja? De Joden vieren de feestdagen. En wat ik de vorige keer gezegd heb, steeds meer evangelische gemeenten die pas veel later tot de ontdekking gekomen zijn dat God met Israël nog een plan heeft. En deze gemeenten zeggen, ja, maar het zijn geen Joodse feestdagen, het zijn Bijbelse feestdagen. En ook die feestdagen moeten wij in onze gemeente gaan vieren. En weet je, die spijswetten die God aan Israël gegeven heeft, die zijn nog niet zo slecht. Het is gezond voor je lichaam. En ook die spijswetten, die moeten ook binnen de gemeente geïntroduceerd worden. En waar Paulus in zijn tijd mee te maken kreeg als een dwaalleer, dat die christenen uit de besnijdenis hun judaïsme wilden binnenbrengen in de gemeente, dat is vandaag, deze tijd, weer heel erg actueel geworden in heel veel gemeenten. Ik ken gemeenten, bijvoorbeeld op Urk. Op Urk ken ik gemeenten die daardoor uit elkaar gevallen zijn. Gemeenten die als het ware Joods willen zijn. En gemeenten die gewoon natuurlijk een liefde voor Israël hebben. Maar gewoon gemeenten zijn zoals in het Nieuwe Testament. Begrijpen wat ik bedoel? Dus wat toen gebeurde, gebeurt vandaag nog. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we hier te maken krijgen met de verleiding vanuit diezelfde verleiding als wat je toen kreeg. En weet je, dan krijg je wat hier bijvoorbeeld staat. Ik kom er zo nog wel even op terug. Er is wat dat betreft een enorme verleiding. Paulus, die neemt daar heel duidelijk stelling in. Hij is daar glashelder in. Hij zegt, weet je, deze mensen die als het ware hun bagage uitpakken in de kerk en zeggen, ja, maar de kerk moet een beetje Joods worden, hè? Deze mensen moet je de mond snoeren. Zo. Met andere woorden, Paulus zegt, geef ze geen gelegenheid om bijvoorbeeld een onderwijsavond te geven. Of als het ware hun ei te leggen in de gemeente. Geef ze geen gelegenheid. Ze moeten dat niet doen. Je moet er geen podium voor geven. Snoer ze de mond. Nou, dat is wel heel duidelijk wat hij zegt. Want, weet je, deze leer, die heeft hele gezinnen, staat er, in vers 11, ondersteboven gekeerd. Nou, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Deze leer heeft hele gezinnen ondersteboven gekeerd. Letterlijk bedoelt Paulus hiermee dat de verhoudingen in de gezinnen zijn totaal verstoord. De verhoudingen tussen man en vrouw, de verhoudingen tussen ouders en kinderen, door deze leer zijn allerlei dingen kapot gemaakt, zelfs in gezinnen, in gemeenten. De gezinnen zijn verstoord. En dan zegt Paulus, en dan wordt Paulus wel heel concreet, dan zegt hij, iemand uit hun eigen kring heeft eens gezegd. En dan gaat het over de leer van het judaïsme, het wetticisme, binnen de kerk, en het karakter van de mensen in Kreta, hoe dat op elkaar aansluit. En dan staat er iemand uit hun eigen kring, hun eigen profeet. Nou, het is bekend, ik noem u die naam, en die naam mag u best wel weer vergeten, dat was Epimenides, dat staat in de meeste verklaringen van dit stukje, van de meeste bijbelleraren zeggen dat, die leefde in de 6e eeuw voor Christus, en die heeft deze uitspraken gedaan, die was heel bekend in Kreta. En iedereen die wist, oké, dat is die profeet, dat is die man die hier op Kreta geleefd, die heeft die dingen gezegd, Epimenides. Ja. En die zei iets over Kreta. Nou, ik zal het niet letterlijk zeggen wat hier staat, maar men zei, de volkszonden of de kenmerken van de Kretenzen zijn drie. In de eerste plaats leugen. In de tweede plaats luiheid en in de derde plaats wellust. Dat waren de drie volkszonden van het eiland Kreta, van de bewoners van Kreta. En dan zegt Paulus daarachteraan in de 13e vers, en dit getuigenis is waar. Het is nog waar ook. En daarop haakte deze leer in. Hè? Deze manier waren ze bezig. En dan zegt Paulus in het stukje in vers 13 daarom. Weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in hun geloof. Met andere woorden, breng heel kort en duidelijk het evangelie. Breng het evangelie heel kort en duidelijk. Ik moet daar, als het gewoon over het evangelie gaat, hè, als de Heer Jezus de apostelen opdraagt om de wereld te bereiken, dan zegt de Heer Jezus, breng ze de boodschap van bekering en vergeving van zonde. En dat is het. Bekering en vergeving van zonde. Ja, toch? Daar begint het toch? Dat is toch de boodschap? En niet allerlei ingewikkelde procedures van... Ja? En dan moet ik heel vaak denken aan een vrouw in Vinkeveen. En deze vrouw in Vinkeveen was zeer dienstbaar in de gemeente in Meidrecht. Ze deed van alles en nog wat, was al een oudere vrouw. En Meidrecht ligt natuurlijk vlakbij Amsterdam. En ze kwam een keer in Amsterdam en er was een evangelist. En ze zei zo tegen me, dat zei ze zo tegen mij. En die evangelist, die zei, als je niet bekeert, dan ga je naar de hel. Als je niet bekeert, dan ga je verloren. Toen zei ze, Kobi Ros, hè, weet je nog? Toen zei Kobi Ros, die zei, ja, maar naar de hel wil ik niet. Weet je wat ik doe? Ik bekeer me. Ik wil niet naar de hel, ik bekeer. En toen is deze vrouw tot geloof gekomen. En is zo'n geweldig. En dan denk ik, zij is gezond tot geloof gekomen. Dat was een gezond geestelijk leven. Dat was de basis. En weet je, soms heb je wel eens te maken met mensen die tot geloof gekomen zijn. En dan vraag je van, hoe komt het nou dat je tot geloof gekomen bent? Of geef je getuigenis? En dat ze het niet eens kunnen vertellen eigenlijk. Hè? Dan denken ze, ja... Dan is het vaak veel te moeilijk. Maar weet je, het evangelie is zo eenvoudig. Het evangelie is zo eenvoudig dat de Bijbel leert dat we allemaal zondaren zijn. Dat we allemaal op weg zijn naar een eeuwige verlorenheid. En dat Jezus voor onze zonde aan het kruis gestorven is. En dat we in Jezus mogen geloven, dat we ons mogen bekeren, onze zonde mogen belijden. En... Mensen, waarom moeten we het evangelie zo ingewikkeld maken? Paulus zegt, breng het kortweg, duidelijk, op een gezonde manier. En niet al die aanhang van, ja, maar dan moet je die Shabbat houden, en dan moet je die feestdagen houden, moet je die spijswetten houden. Absoluut, leg het aan de kant, want daardoor word je niet behouden. Breng het ze kort, duidelijk. Dat is hetgeen wat Paulus hier zegt. En weet je, en... Laat het niet zo zijn in vers 14 dat je je oor leent naar allerlei Joodse verdichtsels. Weet je, Joden die zijn wat dat betreft heel erg kunstig in, het, ja, in verhalen, in legendes, in verdichtsels. Als je de Talmud leest, hè? De Talmud is dus eigenlijk het grote boek wat gaat over... De Bijbel. Nou, je kijkt je ogen uit wat die Joden allemaal daarin geschreven hebben over de Bijbel. En hoe is het ontstaan? Het is ontstaan door alleen maar vragen te stellen. Dat was in de tijd van Jezus ook. En het geloofsleven voor Joden bestond uit, je moet elkaar vragen stellen, je moet elkaar bevragen. Zo lang bevragen, totdat je langzaam de waarheid gaat vinden, maar de waarheid zul je nooit vinden. Want dan ben je uitgevraagd. Ja? Dus wanneer je op een gegeven moment zegt dat je de waarheid gevonden hebt, ja, dan ben je geen Jood meer. Een Jood moet altijd blijven discussiëren, altijd blijven vragen. En dat komt in die Talmud heel duidelijk ook tot uiting. Dus daarom was het heel revolutionair dat Jezus op een gegeven moment zei, ik ben de waarheid. Ja, dan ben je uitgepraat, hè? Dan ben je uitgepraat. Nou, dat waren die verdichtsels... Waar Paulus het daarover heeft. Laat je niet daardoor verleiden door die beïnvloeding van die Joodse verdichtsels of dat wetticisme. Uiteindelijk is het een afkeren van de waarheid. En dan zegt hij aan het eind, hier, alles is rein, dat staat in vers 15, alles is rein voor de reinen. We worden niet onrein, en dat zegt de Jezus ook tijdens zijn leven, we worden niet onrein door dat wat we eten. zegt op een gegeven moment, alles wat de mond ingaat, daardoor word je niet onrein, maar wat de mens verlaat, hè, dat, zo gaat hij het op een gegeven moment zeggen. Maar hij zegt, je wordt niet onrein door dat wat je eet, maar je wordt onrein door zonde. Daardoor word je onrein. Je gaat, kijk, de Joden gingen op een gegeven moment het accent verleggen naar andere dingen. En ze vergaten waar het nou in wezen om ging. Om die zonde in je leven. En daar keken ze overheen. Ze konden wel een vrouw naar Jezus brengen. Maar toen Jezus zei, wie van u zonder zonde is, toen werd het er even op gewezen. Hè? En toen dropen ze allemaal af. Hè? De Jezus die was daar zo duidelijk in. En weet je, dan staat er in dat stukje, in vers 15, de tweede regeltje, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Nou, moet eens kijken wat er staat in de Colossensebrief. Net voor de Titusbrieven heb je nog wat andere brieven van Paulus, onder andere de Colossensebrief. In Colossense 2 vers 20, daar heeft Paulus ook te maken met dit probleem, het wetticisme, de verleiding van het judaïsme binnen de kerk, binnen de gemeente. Daar staat in vers 20, indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij nog in de wereld leeft, het geboden opleggen? Raakt niet, smaakt niet, roer niet aan, zie je het? Niets is rein voor hen, hè? Je mag dit niet, en je mag dat niet, en je mag zus niet. Oh, wat zijn er toch heel veel mensen die denken, als je christen bent, dan mag je dit niet meer, en dan mag je dat niet meer, en dan mag je dat niet aanraken. Colossense 2 vers 20, ja. Dit alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan. Zoals het gaat met de voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is als staat het in een roep van wijsheid met eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Dit is niet dat wat God bedoeld heeft. Je mag dit niet en je mag dat niet en je mag zo niet. Christenleven wordt je niet opgelegd, maar christenleven komt van binnenuit. En dat is het grote verschil tussen de gemeente en het jodendom, waar het zo opgelegd wordt. En dan staat er aan het eind van vers 15, maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Je denkt dat je het goed doet. Je geweten is besmet. Nou weet je, ik zeg het toch met een beetje een terughoudendheid. Helene die vertelt het wel eens. Zij werkt veel onder kinderen van de gereformeerde gemeente in Rijssen. Nou dat is een vrij, nou ja, we noemen dat in de volksmond een zwaar geloof. Hè? Waar ook dat wetticisme behoorlijk, ja, ruimte gekregen heeft. Hè? Maar dan staat er, ze zijn in hun denken en hun geweten besmet. Hè? Er staat hier, ze beleiden wel, maar hun werken zijn er niet naar. Ze zeggen bijvoorbeeld tegen Helene, bij hoog en belaag, en weet je, dat mag ook niet. Nee hoor, we hebben helemaal geen tv, toch? Helene die zegt dan wel eens in gesprekken van, maar kijk, in het begin vooral, toen ze daar ging werken, maar heb je dat niet op de televisie gezien? En dan zeggen die kinderen, op de televisie? We hebben geen televisie. Maar wat blijkt wel, ze hebben geen televisie, maar ze kijken alle programma's via internet. Ze hebben wel een computer. Dus aan de ene kant, ze beleiden het wel, maar hun werken zijn heel anders. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat de Heer Jezus ook tegen die Farizeeën zei. Jullie leggen hen allemaal geboden op. Maar jullie raken ze met geen vinger aan, hè, die geboden. jullie zeggen het wel, maar jullie doen het niet. En de Jezus zegt, aan de vrucht leer je de boom kennen. Hè? Misschien best wel goed om onszelf vanavond eens af te vragen, stemt onze handelswijze overeen met onze belijdenis? Ja, stemt dat overeen met elkaar, hè? Wat we belijden, maar is het ook wat we doen, hè? Johannes de Doper die zegt, breng dan vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. Het moet wel op elkaar aansluiten. En dat is wel heel belangrijk. Misschien ook nog één dingetje over het geweten dat besmet is. Ik had het net over de vergadering van gelovigen, hè? Weet u, ik was zo binnen de vergaderingen van gelovigen dat ik echt er voor 100% gewoon van overtuigd was dat de vergadering van gelovigen, dat is het. Gossen? Klopt, hè? De vergadering van gelovigen, dat is het. En al die kerken buiten de vergaderingen van gelovigen, ach nou ja, ze zijn er wel. Maar het is nog maar de vraag of ze wel echt gelovig zijn. En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om directeur te worden van het Zoeklicht. Ik heb er echt wel een gewetenszaak. Het was pijnlijk naar mijn geweten toe. Want ik was altijd, elke zondagmorgen vierden we avondmaal. Met mijn broeders en zusters. Nou ja, dat weet jij ook wel, Magda. En ik weet nog zo goed dat ik voor het eerst, ik weet dat Helene, die weet dat ook nog wel, hè, voor het eerst daar in het Zoeklicht, op de Brandpuntkapel was, dat we geen avondmaal vierden. Mijn geweten. Mijn geweten was zo beïnvloed, er was geen ruimte voor iets anders. Dat was met die Joden ook zo, hè? Hun geweten was zo geprogrammeerd dat alles wat buiten je buiten het andere viel. Ja, dat deed zo'n pijn in je geweten. Hè? Totdat ik ervaren heb dat er buiten de vergadering van gelovigen ook christenen zijn. Ja, klinkt heel gek, hè? Maar dat er ook buiten de vergadering, ook in de Baptistenkerk christenen zijn, notabene. Nou, ik vertel het nou een beetje overdreven, maar begrijpt een klein beetje, gereformeerd vrijgemaakt. Net zo. Die zeiden toch ook van buiten onze kerk, of de Rooms-Katholieke Kerk. Buiten onze kerk, dat kan niet. Nou, ik vind het zo goed om dat geweten kan besmet zijn, hè, met een bepaalde leer, waardoor andersdenkenden helemaal erbuiten gesloten wordt. Ik vond het wel heel mooi te horen, gisteravond hadden we raadsvergadering, dat heel veel mensen binnen de vrijgemaakte kerk de doopdienst waar Jan en Hilde gedoopt werden, als heel prettig ervaren hebben. Als heel mooi ervaren. Niet aanstotelijk, niet zo van wij hebben de enige doop, maar dat ze dat toch eigenlijk heel mooi ervaren hebben. Dat er niet gezegd werd van, die zuigelingendoop was waardeloos of niks. Hè? Maar dat ze gehoord hebben hoe de doop wel is. En ja, dat is zo mooi dat je elkaar kunt vinden, niet in allerlei geboden, maar in Christus. In het gezonde geloof, in het gezonde evangelie. En daar wil Paulus de christenen naartoe leiden. Door Titus. Hij zegt, Titus, houd die kern in de gaten. Het gaat om het geloof, het gezonde geloof, zonder al die verplichtingen van het Joodse volk. En nogmaals, wij hebben een geweldige liefde voor het Joodse volk. U moet niet denken, oh, dat is een antisemiet of zo die hiervoor staat, helemaal niet. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat wij wel het verschil weten tussen het Jodendom en de kerk van de Jezus Christus. Goed, tot zover dit kleine stukje. Dan gaan we de volgende keer verder.